Wij zijn hier zo, hè? Omdat we over catechesis.
Goedemiddag, mijn naam is Karin Berghuis en ik lees u de liturgie voor van de dienst van de middag van 16 september 2007 van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. We beginnen met het zingen van gezang 444. Ik herhaal gezang 444. Daarna gevolgd door Psalm 138, vers 1, 2 en 3. Ik herhaal Psalm 138, vers 1, 2 en 3. We lezen uit Psalm 82 en Johannes 10, vers 22 tot 39. Ik herhaal, we lezen Psalm 82 en Johannes 10, vers 22 tot 39. Daarna zingen we Psalm 86, vers 3 en 5. Ik herhaal Psalm 86, vers 3 en 5. Daarna zingen we Psalm 82 in zijn geheel. Ik herhaal Psalm 82 in zijn geheel. Daarna zingen we uit gezang 483, vers 1, 2 en 3. Ik herhaal gezang 483, vers 1, 2 en 3. En tot slot zingen we uit gezang 483, het vierde vers. Ik herhaal gezang 483, het vierde vers. Ik zal het nog één keer helemaal doornemen. We beginnen met gezang 444, daarna Psalm 138, vers 1, 2 en 3. We lezen Psalm 82 en Johannes 10, vers 22 tot 39. Daarna zingen we uit Psalm 86 het derde en het vijfde vers. Daarna Psalm 82 in zijn geheel. Daarna zingen we gezang 483, vers 1, 2 en 3. Gevolgd tot slot door gezang 483, het vierde vers. Hierom, hè?
de kerktelefoon.
Ja. Had je nou het knopje omgezet voor je de knop daar omzetten?
Nee, want hier mag ik niet aan het knopje komen.
Oké. Okay. Dat wil zeggen dat ze de zorgen, dat was het. Moet hij nu om? En ja, waarschijnlijk het gepraat om.
Goedemiddag gemeente, zusters, broeders, jongens en meisjes, voor zover ze aanwezig zijn. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Vogel voorgaat. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat u een goede en gezegende dienst met ons zult hebben. Verder begroeten we hen die in deze dienst op afstand nu of later deze dienst met ons meemaken. Vanmiddag is de organist Simon Kaardijk. Bij de voorbeden is vanochtend aandacht besteed aan de zorgen en tegenslagen op het zendingsveld. Dominee Kruger en dominee Baron zijn beide ziek en hebben beide een ingrijpende operatie ondergaan. We hebben gebeden voor Luard van de Ploeg. Hij is weer terug uit het ziekenhuis, maar nog onzekerheid over het vervolgtraject. Voor Annette Wie, Niewold en haar gezin vanwege haar verblijf in het ziekenhuis. We hebben ook voorbeden gedaan voor Bart Wijs, die het komend half jaar naar Chili gaat. Tevens hebben we gedankt met en voor Harry en Tony Lakenveld, die in de afgelopen week hun 40-jarig huwelijk mochten vieren. Verder kan ik u meedelen dat Nathalie Ekelmans verkozen is tot jeugdassistente. De collecte is vanmiddag voor de zending. En we gaan nu zingen lied 444. En na foto met groet zingen we psalm 138 vers 1, 2 en 3. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Gemeente, laten we een ogenblik stil zijn voor hem die wij in deze dienst hopen te ontmoeten. Wij mogen in deze dienst bijeen zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik eer met hart en ziel, in eerbied kniel ik voor u neder. Ja, in de tegenwoordigheid der goden wijd ik u mijn beden. Dat heiligdom waar gij vertoeft, hef ik het hoofd, ik zal u prijzen. Gij zult, o Heere, wijten zijt, uw heerlijkheid en trouw bewijzen. Ten dage dat ik riep, hebt gij gehoord naar mij, mijn kracht gegeven. Als ik wel haast en overviel, hebt gij mijn ziel weer doen herleven. Al wat op aarde macht bezit, eenmaal aanbid het u, o Heere. Als gij het woord van uw verbond met eigen mond hebt willen leren. God gewijd, aan hem gewijd van z'heren wegen. Groot is de z'heren heerlijkheid, zijn majesteit en opgestegen. Hij slaat op schoon oneindig hoog, op hen het oog die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de eigen waan van trotse zielen. Laten wij samen bidden. Heere God, wij danken u dat wij u mogen loven en prijzen als de schepper van hemel en aarde, de maker van ons bestaan. En het is goed dat er woorden zijn die ons optillen, want zelf kunnen we het niet altijd opbrengen. Zelf zitten we soms ook vol met vragen over de manier waarop u God bent, waarop u regeert, wie u bent te midden van alle machten die trachten om beslag te leggen op ons bestaan. Wij bidden u, wilt u ons vanmiddag ook leiden als wij uw woord samen openen. En geef dat we uw stem erin herkennen. En dat wij van onze kant zo bij u mogen behoren dat er iets van u ook door ons leven heen straalt naar buiten. Leid ons zoals we hier vanmiddag in de kerk zijn. Wees met allen die met ons meeluisteren, nu of later. Wees met de kinderen die catechese ontvangen. Wil ook in hun leven uw woord zo planten dat het er nooit meer uitgaat. Wil zo, Heere God, bij ons zijn in alle dingen. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Ik weet niet wat u gedacht hebt toen we net zongen. In de tegenwoordigheid der goden wijd ik u mijn beden. Dat is vreemd eigenlijk. Wij zeggen toch dat er één God is. Hoe kunnen wij God eren in de tegenwoordigheid van de goden? Zoiets vreemds vinden we ook terug in Psalm 82. En dat is de psalm die ik vanmiddag graag met u wil lezen en samen overdenken. Psalm 82. Een psalm van Asaf. God staat op in de hemelse raad. Hij spreekt recht in de kring van de goden. Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig en kiest u partij voor wie kwaad doen? Doe recht aan weerlozen en wezen. Kom op voor verdrukten en zwakken. Bevrijd wie weerloos zijn en arm. Red hen uit de greep van wie kwaad wil. U toont geen inzicht, geen begrip en doolt in duisternis rond. De aarde wankelt op haar grondvesten. Ooit heb ik gezegd, u bent goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal. Toch zult u sterven als mensen, ten val komen als aardse vorsten. Verhef u, God, spreek recht op aarde. Alle volken behoren u toe. Op een bepaald moment heeft Jezus deze psalm geciteerd. En dat vinden we in Johannes 10. Daarom wil ik graag ook nog met u een gedeelte uit Johannes 10 lezen. Namelijk vers 22 tot 39. In Jeruzalem werd het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter. Jezus liep in de tempel in de zuilengang van Salomo. Daar kwamen de Joden om hem heen staan en ze vroegen hem, hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. Jezus antwoordde, dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn vader doe, getuigt over mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn vader roven. En de vader en ik zijn één. Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen, zei Jezus, ik heb door de vader veel goeds voor u gedaan. Waarom wilt u me stenigen? Voor een goede daad zullen we u niet stenigen, antwoordden ze. Maar wel voor godslastering. U bent een mens, maar u beweert dat u God bent. Jezus zei, staat er in uw wet niet geschreven? En dan komt het citaat uit Psalm 80. Ik heb gezegd, u bent goden. De schrift blijft altijd van kracht. Als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden, hoe kunt u mij door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden dan beschuldigen van godslastering, wanneer ik zeg dat ik Gods zoon ben? Als wat ik doe niet van mijn vader komt, geloof me dan niet. Maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben. En weer wilden ze hem grijpen, maar hij ontsnapte. Hier eindigt de lezing van de schrift. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en het ook bewaren. Amen. Zingen we nu Psalm 86, vers 3 en 5. Psalmen zijn er, dunkt me, meer om te zingen en te bidden dan om erover te preken. Maar laat dan de preek vanmiddag een inleiding zijn op het zingen straks. Dus straks na de preek zingen we Psalm 82. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Wie in één God gelooft, wordt vanzelf fanatiek. Zo las ik een poosje geleden in een artikel. Als je een monotheïstische religie aanhangt, dus een godsdienst waarin één God wordt vereerd, dan kan het niet anders of je gaat jezelf verheffen boven anderen die jouw God niet eren. En dat leidt vroeg of laat tot fanatisme en zelfs tot geweld. Zo werd in dat artikel betoogd. Monotheïsme en onverdraagzaamheid gaan hand in hand. Kijk maar naar de zelfmoordaanslagen van extremistische moslims de laatste tijd. En laten de christenen ook de kruistochten niet vergeten. Hebben de gewelddadige conflicten in onze wereld vroeger en vandaag niet altijd ook iets te maken met een godsdienstige achtergrond? Botsen christendom en islam niet op een geweldige manier, een gewelddadige manier vaak, op elkaar? Polytheïsme, ieder zijn eigen god. Zou dat eigenlijk niet een veel betere optie zijn als garantie voor verdraagzaamheid en vreedzaam samenleven in onze wereld? We hebben allemaal natuurlijk dat soort geluiden de laatste tijd veelvuldig gehoord. En wellicht brengt het je soms aan het twijfelen, al zou je dat misschien niet hardop durven zeggen. Als ik geloof dat mijn God de ware God is, ben ik dan niet bezig om me boven anderen te verheffen? En word ik niet ongemerkt een fanatiek en onverdraagzaam mens? En wordt onze christelijke cultuur niet intolerant ten opzichte van andere culturen? Werk ik door mijn geloof in deze God eigenlijk niet mee aan het uiteenvallen van een multiculturele samenleving? In dat genoemde artikel kwam ook Psalm 82 ter sprake. En ik ben die psalm daardoor met verhoogde aandacht en interesse gaan lezen. Een heel bijzondere psalm eigenlijk, zoals u daarnet bij het lezen ongetwijfeld hebt gemerkt. Wat gebeurt er in Psalm 82? De dichter schildert een confrontatie tussen God en de goden. God staat op in de vergadering van de goden. Zo begint het lied. Dat is geen alledaagse voorstelling. Een conferentie van de vakgroep van de goden, waarin de God van de Bijbel, de God van Oude en Nieuwe Testament, een aandeel neemt, waarin hij aanwezig is en opstaat en het woord voert. Natuurlijk begrijpen we allemaal dat we hier te doen hebben met, ja, wat wij zouden kunnen noemen een dichterlijke voorstelling. Dat we in Psalm 82 natuurlijk niet te maken hebben met de notulen van een godenvergadering die toen en daar is gehouden. Nee, in zijn lied wil de dichter ons meenemen in een dichterlijke fantasie die de confrontatie tussen zijn God en de andere goden zichtbaar maakt, aanschouwelijk. Een voorstelling die ons zicht wil geven op wie God werkelijk is, waar hij voor staat en waarop hij goden en machten afrekent. Ik wil graag even vanmiddag met die dichter meegaan in die dichterlijke voorstelling en die goden proberen een naam te geven, zodat ze wat dichter bij ons komen en het wat minder abstract blijft. Kijkt u mee in de conferentiezaal van de goden? Wie zien we daar zitten rond de conferentietafel? Nou, op een voorname plaats zie ik Baal zitten. Die kent u uit het Oude Testament. Baal, de Heer. Heer betekent Baal van de vruchtbaarheid en de voedselproductie. De Heer die garant staat voor economische groei en welvaart. Baal. En naast hem zie ik de Griekse oppergod Zeus, die de godin Pallas Athene uit zijn hoofd geboren deed worden. De god dus van het verstand, het menselijk en goddelijk vernuft. Ik zie Venus, de godin van de liefde, inclusief de seks, die als koopwaar wordt aangeboden en geconsumeerd. En Mars zit er ook, de grimmige god van de oorlog. En Mammon, die u ook kent uit het Nieuwe Testament, de god van het grote geld. En Mercurius, de god van de handel, van wat wij de markt noemen. En daar is ook nog Asclepios, de god van de gezondheid van het lichaam, patroon van de hele medische stand. En Apollo natuurlijk, de god van de wijsheid, de muziek, de poëzie. En Hercules zie ik zitten, een halfgod weliswaar, maar een machtig man in lichaamskracht, in sport. Je zou hem de voorzitter van het allereerste Olympisch comité kunnen noemen. Wat zegt u, bestaan al die goden niet? Nou, ik denk niet dat er nog iemand is die gelooft dat ergens op de Olympus in Griekenland deze goden allemaal huizen, die hele godenfamilie. Hoewel, ik pas las dat er in Griekenland mensen zijn die die oude godsdienst weer in ere willen herstellen. Maar ook al zeggen we, ja, die goden, die zijn er natuurlijk niet. Ja, maar dat waarvoor ze staan, zoals ik dat net ook heb proberen aan te geven, dat bestaat wel degelijk en dat speelt wel degelijk een hele belangrijke rol in ons leven en in onze wereld. Vruchtbaarheid, productie, economische groei en welvaart, verstand en liefde, oorlog en geld, markt en beurs, gezondheid, kunst, sport. Zijn dat niet de grootheden waar heel veel, zo niet alles in ons leven om draait? En in die zin bestaan die goden van Psalm 82 wel degelijk. De psalm zegt dan ook niet, die goden bestaan niet. Integendeel, God bezoekt hun conferentie en hij neemt ze uiterst serieus. Hij staat op in hun vergadering en herinnert hen aan hun afkomst. Ik heb gezegd, gij zijt goden. Ja, allen, zonen van de Allerhoogste. In die goden, zagen we daarnet al, zijn eigenlijk allerlei aspecten van ons leven in deze wereld vertegenwoordigd. In politiek, in maatschappij, in gezin en gemeenschap, in werk en economie, in sport en spel, daar zit iets in van God zelf. Dat zijn gaven ook van de schepper van ons leven, de schepper van hemel en aarde. En ik denk dat we het ons zo mogen voorstellen dat al die verschillende aspecten van ons bestaan als het ware een afvaardiging hebben in die godenvergadering van Psalm 82. We kunnen het ook zo zeggen, God heeft bepaalde verbanden geschapen die boven de enkele mens uitgaan en die vormgeven en ook bescherming bieden aan het menselijk bestaan in deze wereld. Neem maar het gezin, de kerk, de school, de overheid, de rechterlijke macht, allemaal instellingen die het samenleven mogelijk maken. En vroeger sprak men in dit verband wel over tussenwezens, tussen God en de mens. Wij spreken eerder over structuren, verbanden, waarin het menselijk leven een plaats krijgt en beschermd wordt. Je zou ze ook machten kunnen noemen. En dan kom je al heel dicht bij het Bijbelse spraakgebruik. Alles wat in zekere zin macht over ons heeft en waar wij macht aan toekennen. In Psalm 82 zijn dat nu die goden, die zonen van de Allerhoogste. En op zichzelf is daar dus niets verkeerds mee. Maar die zonen van de Allerhoogste, die kunnen het te hoog in hun bol krijgen. Mensen kunnen datgene wat boven hen staat in zekere zin vergoddelijken. Iemand schreef, goden, dat zijn die machten waarvoor je knielt, waar je offers voor brengt, waar je alles voor over hebt en waar je niet mee laat spotten. En dat zit achter die godenconferentie van Psalm 82. God staat in de vergadering der goden. Ja, hij houdt gericht te midden van de goden. Alles wat op aarde macht bezit, wordt dus in die godenconferentie ter verantwoording geroepen. En God staat op, en dat wil zeggen, hij neemt de rol aan van aanklager, officier van justitie. Hoe lang zult gij onrechtvaardig richten en de goddelozen gunst bewijzen. Zo begint de aanklacht. De machten zijn corrupt geworden. Het mogen zonen van de Allerhoogste zijn, maar het zijn ontaarde zonen. Want ze nemen het niet op voor de geringen, de kwetsbaren, de armen. Juist zij aan wie recht gedaan zou moeten worden, vallen buiten de boot. En de goddelozen, zij die van God los zijn en voor zichzelf zijn begonnen, zij worden bevoordeeld. Ik denk weer even aan die conferentie. Ik zie weer even voor me die gezichten van de goden. En het is alsof ik God hoor vragen als hij die kring rondkijkt. Jij daar, Zeus, wat heb jij gedaan met je grote verstand? Wetenschap en techniek ontwikkeld? Prachtig. Daar hebben de mensen heel veel aan gehad. En nog. Maar heb je ook een oplossing voor de kwalijke effecten van die ontwikkelingen? En jij, Venus, jij wilde de mensen de liefde leren. Of was het alleen de erotiek en de seks die je in de aanbieding had? Wat heb je gedaan aan de liefdevolle verbondenheid en trouw tussen de mensenkinderen? En Mars, wat heb jij in je oorlogszucht onnoemelijk veel bloed laten vloeien en ontreddering onder de mensen gebracht? En jij, Mammon, jij hebt de economie aangejaagd. Maar wat heb je gedaan om de allerarmsten in de wereld een beter bestaan te geven? En jij, Mercurius, kijk eens naar de verwoestende gevolgen van de moordende concurrentie die je hebt aangericht onder mensen en volkeren. En jij, Asclepios, je hebt de gezondheid van het lichaam tot het een en het al gemaakt. Maar je hebt de mensen niet geleerd om te gaan met hun kwetsbaarheid en hun eindigheid. En jij, Hercules, je hebt in samenspel met Mammon de sport tot een goed betaalde business gemaakt voor enkele bevoorrechten. Richt, zo staat in de psalm, dat wil zeggen kom op voor de geringen en de wees. Doe recht aan de ellendige en de behoeftige. Bevrijd de geringe en red hem uit de hand van de goddeloze. Kijk, daarmee portretteert God zichzelf en zijn stijl van omgaan met mensen. En tegelijk houdt hij die manier van macht uitoefenen voor aan de aardse machten, aan de zonen van de Allerhoogste. Lijken die zonen nog een beetje op hun vader? Hebben ze nog weet van zijn stijl van regeren of zijn ze helemaal van God los? Ze weten niets en begrijpen niets. In duisternis wandelen ze rond. Alle grondvesten der aarde wankelen. Zo zucht de aanklager in de godenvergadering. Als de machten corrupt worden, als de zonen van de Allerhoogste voor zichzelf beginnen en van de Vader losraken, dan wankelen de grondvesten van de aarde. Dan gaat, om in gewoon Nederlands te zeggen, de samenleving naar de knoppen. Psalm 82 bevat de meest fundamentele godsdienstkritiek en maatschappijkritiek die je maar kunt denken. Wordt in wat op aarde macht bezit Gods ontferming met kwetsbaren en zwakken nog zichtbaar? Wordt hij zichtbaar die, zoals Psalm 113 zegt, zeer hoog woont en zeer laag neerziet, die de geringe opheft uit het stof, de armen omhoog heft uit het slijk? Goden en machten kunnen slechts dan gelden als zonen van de Allerhoogste als ze daaraan herkenbaar zijn. En de goden en machten die er alleen maar op uit zijn om groei en potentie, prestatie en productie te bevorderen zijn in wezen afgoden. Die dragen niets bij aan je welzijn, maar die zuigen je alleen maar leeg. Die nemen van je. En ze tasten ook de verbondenheid tussen de mensen aan. De samenleving gaat daardoor kapot. En daarom is de aanklager van Psalm 82 tegelijk de rechtvaardige rechter die die afgoden onttroont. Wel heb ik gezegd, gij zijt goden, ja, alle zonen van de Allerhoogste, maar toch zullen jullie sterven als mensen. Als een der vorsten zul je vallen. Hij die omziet naar de zwakken, hij zal uiteindelijk blijken de sterkste te zijn. Gij zijt goden. Die uitspraak in Psalm 82 komt terug, zoals we gelezen hebben vanmiddag, in Johannes 10. In de mond van Jezus. En hij citeert daar Psalm 82 om de beschuldiging aan zijn adres van godslastering af te wijzen. Hij zegt, als God dit tegen de aardse machthebbers zegt, mag ik mezelf dan niet Gods zoon noemen? Kijk, als ik nou niet de werken van mijn vader doe, dan hoeven jullie niet in me te geloven. Maar als je ziet wat ik doe, geloof dan in die werken, als werken van de Vader. En erken dan dat de Vader in mij is en ik in de Vader. In de ware Zoon is de Vader zichtbaar. Hij mag zeggen, ik en de Vader zijn één. In zijn optreden, dat wil dus zeggen, denk maar aan de volgende hoofdstukken van het Johannesevangelie, zijn vernedering, in zijn toewijding aan de minsten van de mensen, wordt de ware aard van de Vader zichtbaar. Johannes 10 is het hoofdstuk van de goede herder. En de afgoden, ja, dat zijn de huurlingen, dat zijn de wolven, de dieven en de rovers, die het alleen maar op het vlees van de schapen hebben voorzien, die alleen maar van hen willen plukken. Maar de goede herder zegt, ik zet mijn leven in voor de schapen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. En nu gaan we nog even terug naar het begin. Naar de uitspraken die mij bij deze Psalm 82 brachten. Is dat nou inderdaad waar? Dat het monotheïsme, de verering van één God, onherroepelijk tot fanatisme en zelfs tot geweld leidt. Leidt de pretentie dat mijn God de ware God is, onherroepelijk tot het uiteenvallen van de menselijke samenleving? De dichter van Psalm 82 is overtuigd van het tegendeel. De goden die zich verzelfstandigen tegenover de God van Israël, de machten die goddelijke pretentie krijgen, die rukken de eenheid van het leven en van de samenleving uit elkaar. Maar wat gebeurt er? Een deel, een aspect, één aspect van het leven wordt alleen heersend. Alles draait om, nou, noem maar op, het gezond verstand, de economie, de seks, het geld, de sport, de gezondheid. De goden in die godenconferentie betwisten elkaar, de heerschappij, over de mens. Polytheïsme, veel godendom, is geen geneesmiddel voor de kwalen van de mensheid. Integendeel, de verering van vele goden staat juist de eenheid van het mensenleven en de eenheid in de samenleving in de weg. Eén God verenigt de samenleving. Eén God heelt en verenigt het gebroken mensenhart. En laten we bescheiden zijn, dat is niet de God die ik poneer tegenover de goden van anderen. Ik bedoel, dat is niet de God die exact mijn inzichten vertegenwoordigt. En die ik aan anderen wil opleggen. Dat leidt altijd weer tot kruistochten. Het is de God die staat in de vergadering van de goden. Die de machten herinnert aan hun dienstbaarheid aan de geringen en de kwetsbaren. Het is de Vader van de gekruisigde. Het is de God tot wie ik bid en aan wie ik mij toevertrouw. De God die ik ken en die tegelijk alle kennis te boven gaat. Onze psalm eindigt met een gebed. In psalm 1 staat God op en in vers 8 roep ik hem op om op te staan. En daarmee is de cirkel van het lied rond. Sta op, o God, richt de aarde, want gij bezit alle volken. Wij redden het niet om een rechtvaardige samenleving te creëren. En de machten maken er een puinhoop van. O God, sta op. Doe recht. Maak een eind aan alle machtsvertoon en onrecht. En Jezus zegt, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Zalig de vredestichters. Want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zonen en dochters. Die aarden naar hun vader. Amen. Thank you. Dan zullen nu uw gaven worden ingezameld, als ik me goed herinner, voor de zending. Collecte voor de zending. Laten wij nu danken en bidden. Heere God, wij danken u dat u de God bent die uw volk bevrijdt uit de slavernij. Bevrijdt van het dienen van andere goden. En daarom bidden wij u, bewaar ons bij u. Bewaar ons voor die slavernij. Laat een andere goden en machten geen heerschappij over ons krijgen. En geef dat wij ook onze verslavingen ons bewust zijn. Om ons daarvan ook te laten bevrijden door u. En niet aan bepaalde aspecten van het leven ons zo te verslingeren. Dat we in de macht, in de band daarvan raken. Wij bidden u voor allen die werkelijk verslaafd zijn aan wat dan ook. En die daar op eigen kracht ook helemaal niet meer van los kunnen komen. Wees met de hulpverleners. En geef dat zij die in de ban zijn van wat dan ook, daarvan verlost mogen worden. We bidden u voor de slachtoffers van de machtswellust van anderen. Voor vrouwen die verhandeld worden en in feite slavinnen zijn. Voor mannen die geknecht worden. Voor kinderen die misbruikt worden of die overbodig zijn, die rondzwerven en maar moeten zien zelf aan wat eten te komen, of die moeten werken, hard moeten werken en niet echt kind kunnen zijn, niet kunnen spelen, niet naar school kunnen gaan. O God, ontferm u over die wereld van u die zo vaak het toneel is van allerlei machten. Een spel waarvan altijd anderen weer het slachtoffer zijn. Ontferm u over deze wereld. En doe ons des te meer ook uitzien naar uw rijk van vrede en van gerechtigheid. Doe ons wandelen als burgers van dat rijk. Geef dat in ons leven iets zichtbaar wordt van datgene waar u voor staat en waar u naar uitziet. Wil bij ons zijn in de week die voor ons ligt, waarin we weer met allerlei dingen bezig zullen zijn, allerlei werk op ons wacht, of misschien wel te weinig op ons wacht, ook dat is mogelijk. We bidden u dat wij ons leven in deze wereld als zinvol en beloftevol mogen ervaren. En dat er in het leven van ons allen mogelijkheden zijn om ook voor anderen iets te betekenen. Wees bij ons in onze zorgen, in onze vragen, en geef dat we die ook steeds weer bij u mogen neerleggen en kracht ontvangen om verder te gaan. We bidden u voor al het werk dat in en vanuit de gemeente gebeurt. Laat zo ook door de gemeente uw licht schijnen in deze wereld. Wij vragen u dit alles op grond van uw eigen belofte, op grond ook van wat wij van u hebben gezien vanmiddag in uw woord. Hoor ons, o God. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Wij zingen nu gezang 483, vers 1, 2 en 3. En na de geloofsbelijdenis vers 4.
Sterren houd in uw hand gevangen, Heere God, hoe duizendvoud wekt gij ons verlangen. Ach, ons hart is verward, leer het op uw lichten, hoger rijk zich richten. Van de lichten die wij zelf aan de hemel stelden, glinsterend in het zwart gewelf, sterren ongetelde. Al hun glans doof nochtans, dan is heel ons leven door de nacht omgeven. Is dan wat u verliet uit uw hand gevallen? Mist gij onze wereld niet bij uw duizendtallen? Blijf niet ver, doe een ster in de nacht ons gloren, of wij zijn verloren.
Ik wil u voorgaan in de belijdenis van ons geloof met woorden die geënt zijn op de aloude apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, oorsprong van ons leven, grond en zin van ons bestaan, hoop en uitzicht voor alle tijden, die zich een volk verzamelt, zijn eigendom voor goed. Ik geloof in Jezus de Messias, licht voor de volken, kostbare hoeksteen die door de dood is gegaan voor mensen die zoeken naar leven. Die is opgestaan, de levende God met ons, die met ons meegaat dag na dag, die in ons huis wil verblijven, nabij in woord en brood, in mensen talloos velen. Ik geloof in de Geest die leven wekt en leven hoedt, perspectief laat zien en toekomst, die mensen samenbrengt en samenhoudt, één van hart en één van geest. Ik geloof in de kerk, een priesterlijk volk, een heilige natie, gemeenschap van mensen die de weg van Jezus gaan en zijn daden verkondigen, die pelgrimeren van duisternis naar licht, van slavenhuis naar land in vrijheid, die geloven in de voltooiing van het leven bij de ene, die is alles in allen. Amen.
O Gij licht der lichten, waarnaar wij van her en der onze schreden richten. Geef ons moed, het is ons goed U te zien getrouwen, Uw hoogrijk te aanschouwen.
Gemeente gaat nu heen in vrede. En draag met u mee in de nieuwe week de zegen van onze God, om ook zelf voor anderen tot een zegen te mogen zijn. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Amen, amen, amen.
Thank you. zet ze vanzelf neer, hè? Dus dan zou ik zeggen, dan moet toch niet aan een hand. Ik kan ook dat het mis is. Die belt als je ze moet neerzetten. Maar zijn ze klaar? Denken jullie? Gewoon doen?
Ja.
Goed initiatief. Of, even kijken. Dat is ziek, hè? Dat weet je toch niet wie gehad heeft. Ik weet wel dat nu wat ze toevallig verleden week heeft.
Ja,
oh,
kijk.
Okay.
Wat
doe ik?
Dan is het een lakenveld.
Dat neem ik ze mee naar huis. Nee, dat doe ik niet. Dat is onzin.
Zitten er nog kinderen van de catechese?
Nee, alles is weg.
Catechese kinderen ook al weg?
Alles weg.
Kijk, dit kan ik toch hier niet laten staan?
Nee, dat is...
Zonde wou ik niet zeggen,
maar... Maar die zou kunnen bellen. Heb jij enig idee?
Van de bus.
Dat is geen...
Nee, ja. Gijsbert loopt er nog.
Oh, Gijsbert.
Oh, moeders.
Thank you. Thank you.